Goedemorgen. Ik vind het een stuk leuker om hier te zijn dan eigenlijk de afgelopen 2 jaar. En dat komt omdat jullie er zijn. En eigenlijk ervaar ik ook steeds of veel meer van Gods aanwezigheid nu dan ten opzichte van de andere diensten. En weet je waarom dat zo is? Ja, toen waren jullie er niet. Want als wij allemaal, zeg maar, tempels zijn van de Heilige Geest, als wij allemaal de geur van Christus met elkaar verspreiden, hoe meer zielen, hoe meer van Gods vreugde. En ik heb daar vanmorgen een stukje van geproefd. En het is ook gelijk een aanmoediging voor degenen die thuis zijn. Het is geweldig om een livestream te kunnen volgen, maar het is nog veel mooier om met elkaar hier Gods aanwezigheid te proeven. En ik ben dankbaar dat ik weer hier in jullie midden mag zijn. Ik wil vanmorgen praten over een onderwerp wat nogal taboe is. Een onderwerp wat we best wel spannend vinden, maar dat eigenlijk de afgelopen weken weer eigenlijk aan de oppervlakte is gekomen. En wees maar niet bang, ik ga niet over seks spreken vanmorgen. Maar over de bom. Ik las een aantal weken geleden in de Volkskrant, toen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne begonnen was, een artikel wat ging over wat nou als het escaleert. Wat nou als het uit de hand loopt. En dan met name over de vraag, wat nou als er een kernoorlog komt. En bij de Volkskrant hebben ze Maarten Keulemans als wetenschappelijke redacteur. Die gaat dan altijd dat soort vraagstukken helemaal uitpluizen. En in dit geval had hij 3 scenario's uitgewerkt van een mogelijk kernwapenconflict in Europa. Kan je vertellen? Ze waren alle 3 niet aantrekkelijk. Eerste scenario is een lokale kernwapenoorlog waar enkele atoomwapens afgeschoten zouden worden. En er werd dan even een berekening gemaakt. Stel je voor, er zou er 1 vallen in Nederland. In Rotterdam. Vraag me niet waarom ze Rotterdam als uitgangspunt genomen hebben. Maar de haven, ja. Stel je voor, hij valt op de haven in Rotterdam. In dat geval zou er in een straal van 2 kilometer alles weggevaagd worden. En het zou dan 50 miljoen graden worden op die plaats. En iedereen die daar in de buurt is, die smelt. Vervolgens is er nog een 2e golf daarna. En die reikt tot aan Breda. En de mensen die in Breda buiten zijn op dat moment, en die de paddenstoelwolk zien, die kunnen al problemen krijgen met het netvlies en 3e graads brandwonden. Dat was het meest optimistische scenario als het bij 1 bom zou blijven. En ik geloof dat de schatting iets was van 80.000 tot 100.000 doden. Het was nog een 2e scenario. En een 3e scenario. Het 2e scenario ging echt over een regionaal kernwapenconflict. En het 3e scenario ging uit een totaal uit de hand gelopen kernwapenoorlog waar uiteindelijk 13.000 atoomwapens zouden afgaan. En op het moment dat dat gebeurt, was de conclusie, dan is het leven op aarde totaal onbewoonbaar geworden. Dan is eigenlijk alles en iedereen weggevaagd. Dan is er een nucleaire wolk die 20 jaar blijft hangen. Gaan we een ijstijd in en eigenlijk kunnen we dan vaarwel zeggen tegen het menselijke ras. Stond in de zaterdagbijlage. En daarna allemaal berichten over Leeuw Kleine die gearresteerd was en allemaal andere dingen. Ik weet niet wat het met jou doet als je dat soort dingen leest, maar ik word er echt een beetje onpasselijk van. Ik krijg er echt een knoop van in mijn maag. En de afgelopen weken is diverse keren de vraag op tafel gekomen, gaat dit leiden tot een kernwapenoorlog? En als dat zo is, hoe dan verder? En ik merk dat die vraag mij best wel wat angst en zorgen heeft gegeven. En ik ben daarin niet de enige. Het AD heeft 2 weken terug een peiling gedaan onder haar lezers. En ze hebben gevraagd, maak je je zorgen over een op de hand zijnde kernwapenoorlog? 54% van de lezers maakt zich daar zorgen over. 40% ervaart zelfs stressklachten met betrekking tot het nieuws in Oost-Europa. En 22% van de lezers konden niet van slapen. Wow. Even een vraag. Gewoon even eerlijk. Ik heb al eerlijk aangegeven dat ik me er wel zorgen over maak. Zijn er hier ook toevallig mensen die zich daar wel eens zorgen over maken? Over wat er in de wereld gebeurt en waar dit naartoe gaat? Kijk, gelukkig. Ik ben niet de enige. Ik wil vanmorgen jullie stretchen in je voorstellingsvermogen. En het doel van deze preek is dat het hoop genereert. Want ik ga deze vraag vanmorgen uitwerken. Stel je nou voor dat we in scenario 3 terechtkomen. Stel je nou voor, het loopt helemaal uit de klauwen en er worden 13.000 kernwapens over en weer afgeschoten. Kunnen 13.000 kernwapens het volbrachte werk van Jezus Christus op Golgotha teniet doen? Oké, dat is het uitgangspunt voor vanmorgen. Ik wil met jullie kijken naar Johannes hoofdstuk 11. Misschien snap je nu ook de titel dat Jezus sterker is dan de dood. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 15 stadie, dat is ongeveer 3 kilometer. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. We gaan straks verder kijken met hoe het verhaal verder gaat. Maar eigenlijk weten jullie natuurlijk al, 99% van de aanwezigen weet waarschijnlijk dat Lazarus gaat opstaan. Dat is in ieder geval de climax van het verhaal. Maar ik wil even met elkaar ons inleven in Martha en Maria, want wat wij weten, wisten zij niet. En het is goed om daar even bij stil te staan. Eerst even wie Martha, Maria en Lazarus waren. Martha, Maria en Lazarus waren 2 zussen en een broer die samenleefden. Ja, in die tijd was het zo, of je was getrouwd en je stichtte een familie, of je bleef bij je ouders wonen, of als die niet meer leefden, ging je met je broers en zussen wonen. Maar het was in die tijd geen optie om alleen te wonen. Dus waarschijnlijk waren ze daarom ook alle 3 niet getrouwd. Want ze woonden met elkaar in 1 huisgezin. Martha, Maria en Lazarus. Ze woonden op ongeveer 3 kilometer van Jeruzalem. En we weten dat Jezus het huis van Martha, Maria en Lazarus vaak gebruikte als uitvalsbasis als hij in Jeruzalem of in de omgeving moest zijn. Hij kwam daar graag. We kennen Martha en Maria van Lucas 10, waar Martha er alles aan doet om Jezus een welkom te geven, terwijl Maria eigenlijk het huishoudelijk werk laat liggen om aan de voeten van Jezus te lopen na zijn. En uiteindelijk wordt Martha boos en dan grijpt Jezus tussen die 2 zussen in en zegt hij, Maria, je hebt het goede deel gekozen. Maar als je de evangelie naast elkaar legt, dan lees je dat Jezus een bijzondere vriendschap met deze broer en zussen heeft ontwikkeld. Hij kwam daar graag. En hoe gaaf is dat? Dat Jezus een plek heeft waar hij graag komt. En wat voor voorrecht hadden zij dat ze avond en avond met hem mochten doorbrengen. Dat ze de wonderverhalen mochten horen, dat ze de wonderverhalen met hun eigen ogen mochten zien. Dat ze zijn onderwijs mochten horen. Dat ze hem mochten kennen. En dat hij hun vrienden noemde. Wat geweldig als Jezus je vriend is. En als die bij je thuis komt. En dan wordt Lazarus ernstig ziek. En wat is dan fijn dat je een vriend hebt als Jezus. De man die Melaatse heeft genezen. De man die 2 keer een dode heeft opgewekt. De man die over water gelopen heeft. Dus ze sturen Jezus snel een berichtje. Kom eraan, want Lazarus is ziek. En hij is ernstig ziek. We weten niet hoe lang het gaat duren. Hij zou zomaar kunnen sterven. Maar leg hem de handen op, dan wordt hij genezen. Geweldig als je een vriend hebt met zoveel kracht. Met zoveel autoriteit. Die kan genezen. En dat je die vriend ook nog de hulp kan roepen op het moment dat hij in de buurt is. Dus ze hadden het berichtje uit laten gaan naar Jezus. En ze zagen Lazarus steeds verder aftakelen. En elke dag stonden ze bij de horizon te turen of Jezus er al aankwam, maar hij kwam niet. Hij had er al lang moeten zijn, maar hij kwam niet. En elke keer zagen ze dat Lazarus nog verder achteruit ging. En nog steeds kwam Jezus niet. En ook de discipelen die bij Jezus waren, die snapten niet helemaal wat hij aan het doen was. Hij hoort dat Lazarus ernstig ziek is en hij komt niet. Hij komt niet in beweging. En kun je de paniek bij Martha en Maria voorstellen? Dat Jezus, u moet nu komen, u moet nu opschieten, u moet in beweging komen, anders is het te laat. Heb je niet ook wel eens gehad dat je voor een situatie bidt? Voor een zoon die mentaal steeds verder in een moeras van depressie zakt. Of voor je financiële situatie en eigenlijk wordt het alleen maar erger. Of voor je relatie. En je denkt, Heer, u moet nu ingrijpen. U moet nu iets doen, anders bent u te laat. Wie heeft dat gebed wel eens gebeden? Heer, u moet nu wel even opschieten. U moet nu echt ingrijpen. En dan doet hij vervolgens niks. Hij blijft gewoon 2 dagen weg. En dan na 2 dagen zegt hij tegen de discipelen, laten we eens naar Lazarus gaan. En op het moment, nergens lees je dat hij in de haast is, dat hij rustig aankomt wandelen in Betanië, is Lazarus al 4 dagen dood. Hij was er niet bij toen zijn vriend stierf. Hij was er niet bij toen zijn vriend begraven werd. Hij heeft zelfs de begrafenis van zijn vriend gemist. En terwijl het hele dorp in de rouw is, komt Jezus daar aanwandelen. Kun je de frustratie voorstellen bij Martha? Wat is dit? Hij was toch onze vriend? Hij is niet eens op de begrafenis geweest. 4 dagen te laat, terwijl die notabene in de buurt was. En Martha stapt op Jezus af met een verwijt. Weet je wat Jezus heeft gedaan? Ze heeft een noodbericht eruit gestuurd, een SOS. Het is alsof ze, als het ware, 112 heeft gebeld. De brandweer heeft gezegd, het huis staat in de fik, de brandweer moet nu komen. En vervolgens gaat de brandweer rustig lunchen. En op het gemakje trekken ze de kleding aan. En ze tuffen op hun gemakje, zonder sirenes, naar de plek toe. En het hele huis is al afgebrand. Ja, sorry brandweer, dan ben je te laat. En dat was precies wat Martha tegen Jezus zei. Als u hier was geweest, was Lazarus niet gestorven. Een verwijt uit pijn, omdat Jezus niet heeft ingegrepen. En tegelijkertijd volgt ze daar gelijk, daarachteraan. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Wie herkent een beetje die pijn en teleurstelling van Martha? Je hoeft geen hand op te steken hoor. En twijfelt soms, mag ik dat wel denken over Jezus? Nou, Martha laat ons zien dat je aan de ene kant een stukje pijn en teleurstelling naar Jezus toe kan hebben, omdat je niet begrijpt wat hij aan het doen is, en tegelijkertijd nog steeds kan geloven in zijn naam en in relatie kan staan met hem. Dus op het moment dat je in zo'n worsteling zit, ontspan even. Martha zat dat ook. Het eerste wat ze zegt, als u er niet was geweest. En het tweede is, maar ik geloof nog steeds in uw naam. En dan zegt Jezus tegen haar, je broer zal opstaan uit de dood. Maar het heeft geen idee wat hij aan het doen is. Ze denkt dat ze gecondoleerd wordt met een mooie tegeltjesuitspraak. Wat wij ook vaak zeggen als iemand overleden is. Ooit zullen wij elkaar weer zien. Hij is nu in het vaderhuis. Ooit zal hij weer opstaan uit de dood. Dat was wat gelovige Joden ook tegen elkaar zeiden. Behalve de Sadduceeën, want die geloofden niet in de opstanding. Maar gelovige Joden zeiden tegen elkaar bij een begrafenis. Die zal weer opstaan. Onze broer zullen weer terugzien. Hij zal weer opstaan uit de dood. En Martha die beaamt dat, die neemt die condoleance in ontvangst en zegt, dankjewel. Ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar ze had geen idee waar Jezus het over had. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Wat Jezus hier eigenlijk zegt, is die opstanding waar jij op vertrouwt, die komt door mij. Ik ben het instrument waarmee God de doden opwekt. En ik heb de bevoegdheid boven de dood om doden op te wekken. Geloof je dat? We gaan werken naar het Pasen toe met elkaar. We gaan straks kijken hoe dat verhaal van Lazarus verder gaat. Maar de opstanding uit de dood, wat Jezus later heeft gezien, waargemaakt heeft op Golgotha, en waarna hij na 3 dagen opstond uit het graf, is de hoop waar wij op bouwen. Is het vertrouwen waar wij in staan. En op het moment dat er van alles en nog wat in de wereld gebeurt, dan is die hoop hetgeen wat we altijd vast mogen blijven houden. En daarom is die vraag die Jezus aan Martha stelde vanmorgen ook voor ons. Geloven wij ten diepste dat Jezus sterker is dan de dood? En voordat we zeggen ja, amen, gaan we even terug naar onze diepste angsten. Stel je nou voor dat het helemaal uit de klauwen loopt. Stel je nou voor dat de wereld 1 grote nucleaire wolk wordt. Stel je voor dat er 100 miljoenen mensen zullen sterven. Het is niet leuk om dat op zondagmorgen te doen, maar stel je dat even voor. Als we lezen in Openbaringen, waar het gaat over zeeën die rood worden van bloed, bergen die instorten, kometen die op aarde vallen, aardbevingen. Soms denk ik wel eens, zouden de profeten met hun beperkte blik van die tijd een geëscaleerde nucleaire oorlog hebben gezien? Stel je nou voor dat dat zo is en dat dus ook gaat gebeuren. Stel je nou voor dat wat in Zacharia 14 staat gaat gebeuren. We hebben het allemaal over Israël, waar we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Maar in Zacharia 14 lees je dat voordat de Heer terugkomt, de stad ingenomen wordt. Een derde van de bevolking in ballingschap gaat. Dat er geplunderd wordt, dat de vrouwen worden verkracht. Kortom, de vijand staat binnen de poorten. De stad is aan puin geschoten. Eigenlijk is het te laat. Hetzelfde als bij het verhaal van Lazarus. Als u Israël wil redden, dan bent u nu te laat. Als u deze wereld wil redden, dan had u eerder moeten komen, want het is nu 1 grote nucleaire puinzooi. De hele wereld is 1 groot ground zero geworden. Stel je voor dat dat zo zou zijn. 1 grote donkere wolk van as. Totale verwoesting op de aarde. En wat er overblijft zijn legers die elkaar bevechten. Angst, dood, verdriet. En dan stapt Jezus op de aarde. Geloven wij dan ten diepste dat het lied dat wij zingen, als u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm, ook elke nucleaire storm, verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. Geloven we dat? Geloven dat als Jezus gaat spreken, als hij terugkomt, dat zijn kracht om te herstellen sterker is dan onze menselijke vermogens om deze aarde te verwoesten? Geloven wij dat Jezus meer autoriteit heeft om te herstellen dan 13.000 kernwapens kunnen verwoesten? En geloven wij dat als alles dood is, dat Jezus maar hoeft te spreken en alles wordt nieuw en hersteld? Dit is het geloof waar Israël mee gestretched werd door de profeten. Denk aan Ezechiël, die een dal zag vol met dorre doodsbeenderen. Alle hoop van Israël is vervlogen. En dan zegt de God van Israël, maar geloof je dat ik deze dorre beenderen tot leven kan wekken? En de profeet durft niet eens antwoord te geven. Ja, u weet het. De God van Israël, de Vader van Jezus, kan zoveel meer dan waar wij op durven hopen. En zijn naam is zo veel groter dan onze diepste angsten. Geloof je dat als Jezus werkelijk sterker is dan de dood, hij nooit te laat kan komen? Want je kunt alleen te laat komen als het te laat is en alles al vernietigd is. Maar als hij alles opnieuw tot leven kan wekken, dan is hij nooit te laat. Want hij heeft alle macht en heeft altijd alles onder controle. En om dat nog even te stretchen, Israël moest gestretched worden daarin, van wat ze geloven, wat de God van Israël kan doen. Gaan we nog even kijken naar wat Jezus doet bij Lazarus. Want Jezus is buiten categorie. Jezus zegt tegen Lazarus, je broer zal uit de dood opstaan. En hij vraagt om geloof bij Martha. En vervolgens zegt hij, haal Maria uit dat klaaghuis. Want Maria die zat te klagen met al die klaagvrouwen om haar broer Lazarus. Ze zat in een diep verdriet. Afschuwelijk om je broer te verliezen. En Jezus zegt, haal haar uit dat klaaghuis. We gaan naar het graf van Lazarus. En ze lopen naar dat graf toe. En dat was waarschijnlijk in een spelonk met een steen die ervoor gerold was. Weet jullie eigenlijk waarvoor zo'n steen was? Tegen de dieren inderdaad. En tegen grafrovers. En wat de Israëlieten deden, is dat ze een lichaam altijd balsemden, maar dat deden ze niet zoals de Egyptenaren dat deden. Die Egyptenaren die deden het zodat wij na 2000 jaar ze nog steeds in het museum kunnen bewaren. Maar de Israëlieten die deden dat om de stank de eerste 3 dagen tegen te houden. Daarom werd Jezus' lichaam later ook gebalsemd door Maria. Maar dit was 4 dagen. En het is erg warm in het Midden-Oosten. En dan gaat een lichaam ontbinden. En als je al naar die plek toe liep, dan kwam de stank je tegemoet. De stank van de dood. De stank van de teleurstelling. De stank van verdriet. De stank van ellende. En Jezus stapt erop af, gaat voor dat graf staan en zegt tegen Martha, haal die steen weg. En Martha krijgt kortsluiting. Haal die steen weg? Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. Oh, ze wist dat Jezus wonderen had gedaan. Ze wist dat Jezus over water had gelopen. Ze wist zelfs dat Jezus tot 2 keer toe een dode had opgewekt. Maar luister, de Israëlieten geloofden dat de ziel van een dode 3 dagen rond het lichaam bleef. Als iemand gestorven was, dan bleef de ziel daar 3 dagen totdat het lichaam zo ging ontbinden dat de ziel zichzelf er niet meer in herkende en dacht, ik ben weg. Zeg maar. Iemand die gestorven was, was ingeslapen. En na 3 dagen was alle hoop vervlogen. Dan was die ziel naar God gegaan. Waarom denk je dat het zo belangrijk is dat Jezus na 3 dagen opstaat uit de dood? Zodat de Israëlieten wisten dat hij toch wel echt dood was. En Israël had wonderen gezien en geloofde dat de God van Israël ook een dode kon opwekken. Ze kenden de verhalen van Elia. En ze kenden de verhalen van Elisa. En ze wisten ook dat Jezus de jongeling te Nain had opgewekt uit de dood en het dochtertje van Jairus. Maar altijd netjes binnen het frame van 3 dagen. Daarom zei Jezus ook over het dochtertje van Jairus, het meisje slaapt. Maar een dode opwekken na 4 dagen, dat paste niet in het systeem van wat de God van Israël kon doen. Tot zover reikten de menselijke kaders en verwachtingspatronen van wat de God van Israël kan doen. Dus eigenlijk zegt ze, ja, Heer Jezus, zelfs voor dat wonder bent u te laat. Dus laat die stenen maar voor. Het stinkt. En dan zegt Jezus tegen haar, ja, je kunt het thuis teruglezen. Ik heb je toch gezegd dat je de grootheid van God zult zien. Met andere woorden, jij gaat vandaag met je eigen ogen zien dat de God van Israël veel groter is dan waar jij op durft te hopen. En dan gaat hij voor het graf staan, spreekt hij een gebed uit. Vader, ik dank u dat u me altijd geeft wat u me vraagt. Wat een fantastisch gebed. Hij had er al voor gebeden ergens onderweg en hij wist dat dit was wat de Vader wilde doen. En dan spreekt hij met de autoriteit. Lazarus, kom naar buiten. En in 1 keer stopt de ontbinding, begint het hart weer te kloppen. Er komt Lazarus tot leven en ze hadden hem al helemaal ingewikkeld als een mummie. En je leest dat hij dan zo naar buiten schuifelt. En de mensen worden helemaal gek van vreugde. Want dit is het grootste wonder wat de God van Israël ooit in Israël had gedaan. Door Jezus. Het was alsof Jezus vlak voor Pasen nog even zijn punt wilde maken. Dit is waarvoor ik op de wereld ben gekomen. Ik ben sterker dan de dood en ik kom hier de dood verslaan. Zodat jullie voor altijd hoop zullen hebben. En ook wij in Zwijndrecht, 2000 jaar later. En ik wil eindigen met een prachtige tekst uit Hebreeën. Die we vandaag ook mogen toepassen, ons eigen mogen maken als het gaat over onze angst voor een wereld die in de brand vliegt. In Hebreeën. Hoofdstuk 2, vers 14 staat wat Jezus heeft gedaan. Omdat die kinderen, het gaat over ons, mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Ik wil graag met jullie bidden. Dat we hoop mogen krijgen in deze tijd. Een hoop die sterker is dan de dood. Dat als we dingen zien in ons eigen leven. Of op het journaal die we niet begrijpen. Die we niet kunnen plaatsen. Die ons angstig maken. En dat kan. En dat mag. Maar dat we ergens vastgeklinkt zitten aan het anker van de hoop. Dat we vastzitten aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Vader, ik wil u zo bedanken dat u de schepper bent. En dat als u spreekt dat het ontstaat. En dat als u spreekt dat er leven komt. En dat als u spreekt dat alles nieuw wordt. En dank u wel dat u al uw scheppingskracht waarmee u dit heelal hebt gemaakt, gedelegeerd hebt aan Jezus uw Zoon. En dat hij alle macht gekregen heeft in de hemel en op de aarde. En dank u wel dat hij sterker is dan alle kernwapens die we hier op aarde hebben. Dat hij sterker is zelfs dan de dood en de heerser achter de dood. En dat hij voorgoed verslagen is. En Vader, u ziet onze menselijke harten. U ziet onze angsten en u ziet onze zorgen. En daarom vragen we u om op dit moment vanuit uw hemel ons moed en kracht en liefde en hoop te geven. En op het moment dat je ook ervaart dat je hart onrustig is door wat er in de wereld gebeurt, en dat het nodig is dat dat anker, waarin Hebreeën ook over gesproken wordt, in Hebreeën 9, waarin je vastzit, ons anker, dat het voorhangsel ingegaan is, waar onze hoge priester Jezus is. Weet je wat dat betekent? Niets meer en niets minder dan dat je vastzit aan Jezus in de hemel. En dat is onze hoop. Er is een verbinding tussen hem en jou. Maar soms heb je het nodig dat er even aan dat touw getrokken wordt, dat je gezekerd wordt. Dat je bekrachtigd wordt door de Heilige Geest met hoop. overvloedige hoop. En als je zegt, ik heb dat ontzettend hard nodig, dan wil ik je vragen om een moment te gaan staan en je handen te openen. Doe maar. Heer Jezus. Heer Jezus, hier zijn wij. Met al onze angsten en zorgen. We danken u dat we aan u vastzitten. En we vragen u op dit moment om vanuit de hemel aan dat anker te trekken. Aan die ketting waarmee we vastzitten aan u. Zodat we diep in onze ziel, diep in ons binnenste mogen ervaren door uw Heilige Geest. Dat er altijd hoop is, ook voor deze wereld. Dat er altijd hoop is, ook voor ons leven. Dat er altijd hoop is, ook voor ons gezin, omdat u sterker bent dan de dood. Vader, ik wil u vragen, wilt u de angsten die we hebben verstillen door uw aanwezigheid? Verstillen door uw heerlijkheid? En help ons om onze ogen te richten op Jezus die alles heeft volbracht. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Ook een oorlog niet. Ook tekorten niet. Omdat Jezus de dood heeft overwonnen. Met dat geloof zegen ik je. Met hoop. En met de liefde van de Vader. Door de kracht van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Ik weet niet wat de rest van het programma is. Maar het lijkt me ook ontzettend mooi. Ik weet ook niet wat we gaan zingen. Maar om in ieder geval wat we in ons hart ervaren ook uit te zingen naar onze God. Want we hebben zijn aanwezigheid nodig om hoop te ontvangen. We hebben net gebeden, maar weet je wat er gebeurt als je zingt? Augustinus noemt zingen dubbel bidden. Dan onderstreep je eigenlijk met je eigen lofzang je gebed naar Jezus. En dan nodig je hem ook uit om te werken met zijn Heilige Geest. We zeggen vaak dat we de geur van Christus verspreiden met elkaar. Maar weet je wanneer we dat doen? Niet door hier gewoon te zijn, maar door onze mond te openen en de naam van Jezus uit te zingen. Dus laten we nog een heerlijk moment met elkaar zingen. Tot een uur of één. Zodat we met elkaar diep in ons hart bekrachtigd mogen krijgen wie Jezus voor ons is. Amen. Ik zou zeggen, laten we gaan staan.